Daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 13. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit Lucas 1, vers 1 tot en met 13.
Nadermaal velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, gelijk ons overgeleverd hebben, die van de beginnen zelf aanschouwers en dienaars des woords geweest zijn, zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren naastig onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theophilus, opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er zeker priester met name Zacharias van de dagorde van Abia, en zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron, en haar naam was Elisabeth. En ze waren beide rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren onberispelijk. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was, en ze beiden ver op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat, als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt zijner dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te loten was gevallen dat hij zou ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende ter ure des reukoffers. En van hem werd gezien een engel des Heren staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers. En Zacharias hem ziende werd ontroerd en vreze is op hem gevallen. Maar de engel zei tot hem: vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, en ge zult zijn naam heten Johannes.
De tekst voor de prediking in deze dienstgemeente vindt u in vers 5 tot en met 12 van Lucas 1. We lezen daarvan alleen nog het eerste en het laatste vers. Lucas 1, vers 5. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een zeker priester met name Zacharias, van de dagorde van Abia. En zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron en haar naam Elisabeth. En vers 12, en Zacharias hem ziende werd ontroerd en vreze is op hem gevallen. Bent u wel eens geschrokken? Ben jij wel eens geschrokken? Ja, natuurlijk, zegt een kind vanmorgen, als er onverwachts iets gebeurt, als er iets engs, iets griezeligs plaatsvindt. Maar ik bedoel de vraag vanmorgen nog iets dieper. Bent u wel eens geschrokken van uzelf in verhouding tot God? Omdat je zag de kloof die er is tussen de heilige en de grote God en ik, onheilig mensenkind. Zulke mensen die daar geschrokken van zijn, kom je tegen in de Bijbel. Ik denk bijvoorbeeld aan de apostel Paulus, die het schrijft in zijn tweede Korinthebrief. Wij dan, wetende de schrik des Heren. Ik denk ook aan Zacharias. Want als we hem vanmorgen in de schriftlezing ontmoeten, dan lezen we in vers 12... dat Zacharias alleen al een engel ziet, een boodschapper van de heilige God, en dan ontroerd wordt en dat er vreze op hem gevallen is. En vanmorgen willen wij op deze figuur Zacharias letten. Dat is ook het thema voor de prediking, Zacharias. We letten op drie dingen. In de eerste plaats op het vertelde over Zacharias. Dat is vers 5 tot en met 7 van de tekst. In de tweede plaats op het voorrecht van Zacharias. Dat is vers 8 tot en met 10. Waar we lezen, slot van vers 9, dat hem te loten was gevallen dat hij zou ingaan in de tempel van de Heere om te reukofferen. En in de derde plaats letten we op de verschijning aan Zacharias. vers 11 en 12. En van hem werd gezien een engel des Heren staande ter rechterzijde van het reukofferaltaar. Dus Zacharias, het vertelde over hem, het voorrecht van hem en de verschijning aan hem. Onze tekstgemeente begint met een vers dat spreekt van licht, maar ook van duisternis. Ik bedoel het vijfde vers. Allereerst de duisternis, want we lezen aan het begin van vers 5... in de dagen van Herodes, de koning van Judea. En daar zetten we voorlopig maar even een punt. Daar begint Lucas dit gedeelte van Gods woord mee, met aan te geven dat alles wat zich nu vervolgens aandient zich heeft afgespeeld in de dagen van Herodes, koning over Judea. En Judea moeten we dan opvatten als het hele Joodse land. Herodes, dat was een bekwame, maar ook een uiterst wrede koning. We kennen hem als de koning die de kinderen van Bethlehem heeft laten vermoorden. Dezezelfde Herodes was trouwens ook de koning die opdracht gaf om wanneer hij zelf zou sterven een aantal belangrijke Joden te vermoorden, zodat er in het land Israël op de dag van zijn dood grote rouw zou zijn. Maar Herodes was, en dat is vooral het pijnlijke geweest voor het volk van Israël, Herodes was ook een vreemde, een buitenlandse koning, een man van Edomitische afkomst. En dat betekende dat het volk van Israël in deze tijd zijn vrijheid voor een groot deel verloren had. Men zuchtte onder een Edomitische koning. En die Edomitische koning, Herodes, stond op zijn beurt weer onder het gezag van de Romeinen. Israël had nog wel een bepaalde macht. Er was nog een Sanhedrin, een college van wetgeleerden, van schriftgeleerden en overpriesters, maar hun macht was eigenlijk heel beperkt. Vreemden heersten over Israël en dat betekende voor Israël donkerte, duisternis. Daar heeft men in die tijd ook heel duidelijk de straffende hand van de Heere in ervaren. Ze waren hun vrijheid kwijt. Maar behalve die donkerheid is er in vers 5 toch ook iets van licht. Want ik lees dat er in die dagen van Herodes, de koning van Judea, een zeker priester was. Dat betekent dus dat in die donkere tijd, en dat was trouwens ook geestelijk een donkere tijd, al vertelt de Bijbel ons daar niet zo heel veel over. Maar dat betekent dat in die tijd God zijn priesterdienst nog bewaard had. De priesters waren er nog in de tempel en ze vervulden nog de dienst van de Heere. Die dienst waarin alles eigenlijk heen wees naar de komende Heer Jezus, die het licht der wereld zou zijn en die de duisternis zou gaan verdrijven. Er was nog een priester in Israël. En dat wordt nog eens onderstreept door datgene wat we achter de naam van Zacharias lezen. We lezen, er was een zeker priester met name Zacharias van de dagorde van Abia. Wat betekent dat? Daarvoor moeten we eigenlijk even terug naar de tijd van koning David, zo'n 1000 jaar voor Christus. Toen waren er al heel veel priesters in Israël. En om de dienst van de Heere, met eerbied gesproken, in goede banen te leiden, heeft David toen de priesters, het grote aantal priesters, verdeeld in 24 groepen, 24 dagorden. Die waren allemaal genoemd naar een bepaalde naam en een van die groepen, een van die dagorden was de dagorde van Abia. En die dagorden of die groepen bestonden uit zo'n 4 tot 9 priesterfamilies. En om de beurt deden die dagorden 1 week dienst in de tempel. Dus de eerste week de eerste dagorde, de tweede week de tweede. En na 24 weken hadden ze dus allemaal een week gediend en dan begon het gewoon weer opnieuw. Dat betekende dus ook dat iedere dagorde per jaar 2 keer een week de dienst vervulde. In de tijd van David was dat nog niet in de tempel, want die was er toen nog niet, maar later wel. En als we nu in onze tekst lezen dat Zacharias wordt aangeduid als een man naar de dagorde van Abia, dan betekent dat niet alleen dat God de priesterdienst heeft bewaard, maar dat die priesterdienst ook nog steeds in een goede orde plaatsvond. Want daar had David die indeling voor gemaakt, eigenlijk met 2 bedoelingen. Omdat er heel veel priesters waren in zijn tijd en ook in later tijden, was het gevaar er dat iedereen naar elkaar zou gaan kijken en dat de dienst van de Heere niet meer vervuld zou worden. Omdat de een van de ander dacht, en hij doet het wel. Daarom was het nodig dat iedereen een duidelijke aangewezen taak ontving. Er moest orde zijn. En er was ook nog een andere reden voor David om dat systeem van dagorden in te stellen. Want het zou natuurlijk ook kunnen dat een bepaalde belangrijke priesterfamilie alle voorrechten naar zich toe ging trekken. En ervoor zorgde dat zij altijd aan de beurt waren in de dienst van de Heere. En dat de andere priesters nooit iets mochten doen. Het systeem, de indeling van David was ook een eerlijk, een rechtvaardig systeem. Iedere priester kwam aan de beurt. En nu, na zo'n 1000 jaar, is diezelfde orde er nog steeds. God heeft de priesterdienst bewaard in een donkere tijd. En God heeft ook de orde in die priesterdienst bewaard. En die orde was echt nodig. Dat zijn lichtstralen, gemeente. Lichtstralen in een donkere tijd. Vanmorgen zijn we bij elkaar in een dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal. En misschien moet u vanmorgen ook wel klagen over een donkere tijd. Wat dat precies betekent. We kunnen de neiging hebben om dat ver bij onszelf vandaan te zoeken wanneer we kijken naar ons land, naar de steeds kleiner wordende verdraagzaamheid, naar het christelijke standpunt in de samenleving. We kunnen kijken naar de kerken en naar de kerkverlating en de verwarring en de dwaling die opkomt in de kerk. Maar misschien dat we maar wat dichter bij huis moeten blijven en wat dichter bij ons eigen hart moeten blijven. Misschien dat er vanmorgen wel iemand in de kerk zit die zegt, ik moet klagen over de duisternis in mijn eigen hart. Donkere tijd. Donkere periode. En toch geeft de Heere nog bepaalde lichtstralen in de duisternis. Eén van die lichtstralen is, en dat moet u goed opvatten, ik leg dat ook wel uit. Eén van die lichtstralen is dat God de sacramenten nog laat bedienen in het midden van de gemeente. Dat als de Heere het geeft, aanstaande zondag het heilig avondmaal staat aangericht. Dat had ook anders gekund. Het had zo kunnen zijn dat er zo'n verwarring, zo'n kerkelijke ordeloosheid was geweest, dat het heilig avondmaal niet meer bediend had kunnen worden. We hebben dat niet verdiend. En nu geeft de Heer het nog aan ons, evengoed als hij de prediking van het woord geeft. Dat zijn voorrechten. Nee, niet voorrechten op grond waarvan we dan maar automatisch moeten zeggen, en als dat aangericht staat, dan betekent dat dus een lichtstraal in de duisternis, en dan moeten we ook maar allemaal zorgen dat we aangaan, kosten wat het kost, of het nu kan of dat het eigenlijk niet kan. Want er is ook voorbereiding nodig. Vandaar dat we deze dienst bijeen zijn in een dienst van voorbereiding. Maar dat de Heere het nog geeft, dat de tekenen van zijn lijden en sterven aanstaande zondag mogen aangericht staan, dat is een voorrecht, dat is een lichtstraal in een donkere tijd. We gaan nog even terug naar Lucas 1. Want de Heer heeft niet alleen de priesterschap bewaard, maar hij heeft in die donkere periode ook zijn volk bewaard.
Een volk dat hem toch wil vrezen in die donkere tijd. Een volk dat hem verwacht. We zouden kunnen zeggen een adventsvolk. En twee van de mensen die tot dat volk behoren worden in onze tekst genoemd. Zacharias en Elisabeth. Mensen met prachtige namen. Zacharias betekent de Heere gedenkt. De Heere gedenkt aan zijn trouwverbond. En Elisabeth betekent mijn God is een eed. Dat betekent datgene wat God beloofd heeft, daar kan een mens werkelijk van op aan. Mijn God is een eed en de Heere gedenkt. Heel sprekende namen. Zacharias en Elisabeth, wie zijn zij? Ze zijn allebei afkomstig uit het geslacht van Aaron. Dat gold voor Zacharias, want hij is een priester. Maar dat wordt ook gezegd van Elisabeth. Maar dat zegt eigenlijk nog niet zoveel, gemeente. Onze afkomst, uit wat voor familie we komen, wie er in ons voorgeslacht waren, dat zegt op zich nog niet zoveel. De grote vraag is, wat zegt God van ons? Wel, wat zegt God van Zacharias en Elisabeth? Dan komen we bij vers 6 van onze tekst. Drie dingen. Ik lees, zij waren beiden rechtvaardig voor God, als het eerste. Wandelende in al de geboden en rechten van de Heere, dat is het tweede. Onberispelijk, dat is het derde. Drie dingen dus, die gezegd worden over Zacharias en Elisabeth. En laten we die drie dingen in de preek van vanmorgen eens een ogenblik overwegen, daarbij stilstaan. Ze zijn allereerst rechtvaardig voor God. En die uitdrukking rechtvaardig voor God kan in de Bijbel twee betekenissen hebben. Het kan betekenen dat een mens door het geloof, door te steunen op het werk van Christus, rechtvaardig voor God gerekend wordt. Zo schrijft Paulus heel vaak in zijn brieven over rechtvaardig zijn. Ik sta door het geloof weer in de rechte verhouding tot God. O, als de Heere moet zien op mijn zonde. En als ik zelf moet zien op mijn zonde, dan is die houding, dan is die verhouding helemaal niet recht. Dan sta ik bij God in de schuld. Maar God houdt mij voor iets wat ik vanuit mezelf niet ben. God houdt me voor rechtvaardig, omdat hij me aanziet in zijn zoon. Dat is de eerste betekenis. Maar als dat in een mensenleven door genade zo mag zijn, komt dat ook altijd uit aan de buitenkant. Dan gaat een mens ook leven in overeenstemming met Gods geboden. Althans, dat gaat zo iemand proberen. Dat wordt het verlangen van je hart. Daar ga je naar leven. En in die betekenis wordt rechtvaardig voor God ook gebruikt. Dat kan dus iets zeggen over onze verhouding van God waarin hij ons rechtvaardig houdt. Maar het kan eigenlijk ook iets zeggen over ons leven. En het is nog niet zo eenvoudig om vast te stellen wat hier in dit geval bedoeld wordt. Als Zacharias en Elisabeth rechtvaardig voor God genoemd worden. Zouden we eigenlijk, gemeente, vanmorgen wel moeten kiezen tussen die twee? Die twee zaken zijn toch nooit van elkaar los te maken. Een mens kan toch niet echt gaan in de wegen van de Heere, leven in rechtvaardigheid en in toewijding aan de Heere, als God niet het geloof in het hart gewerkt heeft. En omgekeerd, als de Heere dat geloof waardoor een zondaar steunt op Christus en rechtvaardig gerekend wordt, als de Heere dat geloof wel in je hart gelegd heeft, dan kan het toch ook niet bestaan dat dat zonder de liefde is. Zonder de liefde tot God. Zonder de liefde tot de naaste. Zonder een rechtvaardig leven. Dat is het eerste dus. Rechtvaardig voor God. En dan vloeit dat andere, dat tweede wat genoemd wordt in onze tekst, dat Zacharias en Elisabeth wandelden in de geboden en in de rechten van de Heere, dat vloeit daar eigenlijk zomaar uit voort. Dat hoort er als vanzelfsprekend bij, waar een mens door genade gerechtvaardigd is, in de juiste verhouding tot God komt te staan, daar ga je ook verlangen om te wandelen in, let u daar ook even op, in al de geboden en al de rechten van God. Niet in sommige geboden die mij goed uitkomen en die ik misschien wel makkelijk vind om te houden, maar in al de geboden. En dan het laatste. Het derde wat er gezegd wordt over Zacharias en Elisabeth. Ze worden onberispelijk genoemd. Onberispelijk. Betekent dat iemand zoals Zacharias en Elisabeth geen enkele zonde heeft? Nee, dat niet. Want we lezen straks over Zacharias en Elisabeth en dan lezen we van Zacharias dat hij het woord van de engel, dat ten diepste het woord van de Heer is, niet echt gelooft. Er is gebrek. Maar onberispelijk betekent wel dat een mens zich niet hoeft te ergeren aan mijn leven. Dat een ander mens daar geen aanmerking op hoeft te maken. Ik denk even aan het avondmaalsformulier waar gesproken wordt over allen die zich met navolgende ergerlijke zonde besmet weten. Als Zacharias en Elisabeth onberispelijk genoemd worden, dan betekent dat dit. Dat zij in ieder geval niet behoren tot die mensen die dan in dat register van zonde genoemd worden. Onberispelijk. Dat is, gemeente, wat God getuigt van Zacharias en Elisabeth. Rechtvaardig voor God. Wandelend in al de geboden en rechten van de Heere, onberispelijk. En als de Heere dat getuigt van Zacharias en Elisabeth, dan is dat eigenlijk een getuigenis van zijn eigen werk. Want dat heeft God zelf in het hart van Zacharias en Elisabeth gelegd. Dat is het werk van God zelf. En nu de vraag naar ons toe, gemeente, vanmorgen. Wat is het getuigenis dat God geeft van u en van jou en van mijn leven? Want dat is de belangrijkste vraag. Ook en juist, maar niet alleen dan, maar juist ook in een week van voorbereiding. Wat getuigt God van mijn leven? Het zou een zegen zijn, gemeente, als we daar in de komende week iedere dag naast onze gewone lezing van Gods woord en ons gebed, wanneer we er iedere dag eens een kwartier over zouden nadenken. Wat is een kwartier nou op 24 uren in een hele dag? Of een half uur of langer, dat mag natuurlijk ook. Maar zomaar een kort poosje op de dag nadenken en dan iedere dag nadenken over die vraag: wat denkt God van mijn leven en wat getuigt Hij over mij? En legt u dan in de week van voorbereiding onze tekst maar naast uw leven en leg je leven maar naast de tekst. Kan de Heere zeggen van mij: rechtvaardig voor God? Niet omdat ik het in mezelf ben, omdat ik het wel heb geleerd in mezelf dat ik helemaal niet rechtvaardig ben voor God, maar omdat dat nood werd in mijn leven en ik vluchtte ging tot Christus en op Hem mocht gaan steunen en door het geloof rechtvaardig werd voor God. Is dat een van de kenmerkende trekken van mijn leven? En is dat, gemeente, en dat is nogmaals het allerbelangrijkste, is dat datgene wat God over mijn leven zegt? en zegt de Heere van mijn leven, van uw leven, van jouw leven. En die jongen, dat meisje, die man of die vrouw, die wandelt in al de geboden en rechten van de Heere. Hij struikelt wel. Het is misschien wel eens 3 stappen vooruit en ook weer 2 stappen achteruit. En toch, er is het verlangen om te wandelen in alle geboden van God. En kan de Heer het van u, van jou zeggen, onberispelijk? Nee, niet in die zin dat we geen zonde hebben. Want als we dat zouden menen van onszelf, of dat we de tijd van het zondigen achter ons gelaten hebben, dan moeten we de Heer maar vragen om ontdekkend licht. Waardoor we het zullen zien, juist zullen zien, de zonde in ons leven. Maar is het zo dat ons leven naar buiten toe toch een leven is dat niet gekenmerkt wordt door ergerlijke zonde, waarmee we een ander aanstoot geven? Wat zegt God van ons? Laat dat de eerste vraag zijn, gemeente, die we in gedachten meenemen in de week van voorbereiding. En laat dat een vraag zijn die we biddend mogen overwegen. Er wordt nog iets gezegd over Zacharias en Elisabeth. Ik ga naar vers 7. Daar lezen we: en zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was, en zij beiden ver op hun dagen gekomen waren. Een diep verdriet in het leven van Zacharias en Elisabeth. Ze hebben nooit, tot het moment van onze tekst, nooit de kinderzegen ontvangen. En dat moet inderdaad een groot verdriet zijn geweest voor Zacharias en Elisabeth. Evengoed als dat vandaag de dag nog steeds een groot verdriet kan zijn voor getrouwden, maar misschien ook wel voor ongetrouwden die er naar uitzagen om te trouwen en om de kinderzegen te ontvangen en die het niet ontvingen. Laat er bij ons gemeente ook gebed mogen zijn voor diegenen die de kinderzegen niet ontvingen en die het daar moeilijk mee kunnen hebben. In het oude Israël kwam bij dat verdriet ook nog iets anders. Daar kwam ook de zorg bij. Want wanneer je in Israël oud geworden was en niet meer kon werken, dan was het zo dat de kinderen, dat jouw kinderen voor je moesten zorgen. Maar als je nu geen kinderen had, dan was er eigenlijk een grote onzekerheid je hele leven ten aanzien van je oude dag. Wie zou er voor je zorgen? Je was eigenlijk overgeleverd aan de gunsten van een vreemde. Bovendien komen we in de Bijbel meermalen die verschrikkelijk wrede houding van mensen tegen, al kan die er vandaag de dag misschien nog steeds wel zijn, dat mensen anderen die geen kinderen hadden gekregen bespotten en smaden. We horen daar Elisabeth zelf over spreken in vers 25 van Lucas 1. Alzo, zegt ze daar, heeft mij de Heere gedaan in de dagen waarin hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Kinderloosheid betekende in de Bijbel soms ook smaad. En het zal ook wel veel vragen gegeven hebben. Waarom niet? Wat is de bedoeling van God daarmee? En misschien dat de mensen in de omgeving van Zacharias en Elisabeth het ook wel eens hebben gefluisterd. Zou het vanwege de een of andere zonde zijn dat ze geen kinderen hebben? Zou het een straf van God zijn? Wel, gemeente, onze tekst maakt heel duidelijk dat we dat verband nooit zomaar moeten leggen. Want het getuigenis dat van Zacharias en Elisabeth gegeven wordt in vers 6 is een getuigenis dat we niet zo heel veel tegenkomen in Gods woord. Beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten van de Heere, onberispelijk. Geen straf voor een bepaalde zonde dus. En toch wel dat zware kruis van de kinderloosheid. Weet u, gemeente, waar het Zacharias en Elisabeth wel gebracht heeft? Bij God. Aan zijn voeten. Het heeft hen niet bij de Heere vandaan gebracht, maar juist dichter naar hem toegehaald. Dat leid ik af uit het 8e vers, waar we lezen over Zacharias en het geschiedde dat als hij het priesterambt bediende, en dan staat er met heel veel nadruk bij, voor God. Dat geeft iets aan van hoe Zacharias zijn werk deed. Die deed zijn werk, zijn priesterwerk in de tempel niet zomaar als een godsdienstige plicht, maar hij deed het voor God, gericht op de Heere. Ondanks de zware beproeving die hem ten deel gevallen was, ondanks de onbegrepen weg van de kinderloosheid, zochten Zacharias en Elisabeth het bij de Heere. En dat brengt ons dan, gemeente, bij het tweede, het voorrecht van Zacharias. Want we lezen in vers 8 dat als Zacharias het priesterambt bedient voor God in de beurt van zijn dagorde, dat betekent dus toen een van die twee weken in het jaar aangebroken was dat de priestergroep waar Zacharias toe behoorde dienst deed. Dan lezen we in vers 9 dat naar de gewoonte van de priesterlijke bediening hem te loten was gevallen dat hij zou ingaan in de tempel van de Heere om te reukofferen. Stelt u zich voor, gemeente, die priesterorde, die dagorde van Abia, een groep van priesters, 4 tot 9 families, dat is een hele grote groep geweest. Aan het begin van de week hebben ze zich verzameld in de tempel en worden alle taken, alle werkzaamheden die er in de tempel te doen zijn, één voor één verdeeld. Onder de verschillende families. De ene familie krijgt deze taak, de andere familie die taak. En wanneer dan alles onder de families verdeeld is, dan worden de taken vervolgens nog per persoon verdeeld. En dat gebeurde in de tijd van het Nieuwe Testament en ook al daarvoor door middel van het lot. Dat moeten we goed opvatten, want wanneer het lot in de Bijbel in de dienst van de Heere geworpen werd, dan werd daar altijd bij gebeden. U kunt dat bijvoorbeeld lezen in Handelingen 1. Eerst wordt gebeden en wordt gevraagd of de Heere door middel van het lot aanwijzen wil, spreken wil, en dan wordt het lot geworpen. Dat is dus nooit een excuus, gemeente, om mee te gaan doen aan iets als een staatsloterij. Daar zijn verschillende bezwaren tegen vanuit Gods woord, niet van mijzelf, maar vanuit Gods woord. Twee belangrijke bezwaren, de geldgierigheid, de begeerte naar geld, wordt in de Bijbel de wortel van alle kwaad genoemd. Dat is het eerste. Maar het tweede is ook dit, dat wij onze toekomst gaan leggen in de handen van het lot en het niet meer verwachten van God. Als het lot in de Bijbel geworpen wordt, wordt dat lot altijd eerst in de handen van de Heere gelegd. En wordt gevraagd, Heere, wilt u het lot gebruiken om aan te wijzen? Om eerlijk aan te wijzen. Wel, zo gebeurt het dan ook in de tempel. Het lot wordt geworpen en Zacharias wordt door middel van het lot, en u zou dus eigenlijk kunnen zeggen door de hand van God, aangewezen om het reukoffer te brengen. Het reukoffer dat 2 maal per dag gebracht werd in de tempel. 'S Ochtends werd er wierook geofferd op het gouden reukaltaar in het heilige. En 's middags zo rond 1 uur of 3 opnieuw. En nu krijgt Zacharias dit grote voorrecht. Een voorrecht dat een priester maar 1 keer in zijn leven te beurt viel. Want men heeft berekend dat in de tijd van het Nieuwe Testament er in Jeruzalem zo'n 18.000 priesters waren. Wanneer die allemaal een keer aan de beurt kwamen om te dienen, één dag in het heilige, dan betekende dat dat je hooguit één keer in je leven aan de beurt kwam. En als je een keer aan de beurt geweest was, mocht je ook niet meer meedoen met het werpen van het lot als het om dit voorrecht ging. Zacharias, hij ontvangt het voorrecht om het reukoffer te brengen. Hoe ging dat? Wel, als een andere priester met een tang kolen van het brandofferaltaar buiten in de voorhof heeft afgenomen. En hij heeft die vurige kolen die hij van het altaar afgenomen heeft naar het reukofferaltaar in het heilige gebracht. En daarop het altaar neergelegd. En hij is weer uit het heilige weggegaan. Dan gaat Zacharias met wat reukwerk het heilige binnen. En hij neemt de korrels van wierook en hij strooit ze op die gloeiende kolen die daar liggen te wachten op het reukofferaltaar. En dan stijgt er een wolk van het reukofferaltaar omhoog. En als dat gebeurt, dan valt de priester Zacharias op zijn knieën neer en dan bidt hij. Dan bidt hij voor het volk. Net zoals die wolk opstijgt van het reukofferaltaar, zo stijgt ook het gebed van de priester voor het volk uit zijn hart omhoog. En dan bidt Zacharias: O God, verlos het volk. Laat uw licht opgaan in deze donkere tijd. Kom met uw verlossing, met uw heil. Kom met de belofte van de zaligmaker, de Messias. En terwijl de priester dat voor het volk bidt, en iedere ochtend en iedere middag gebeurde dat, lezen we in vers 10... dat al de menigte van het volk buiten ook biddende was ter ure van het reukoffer. Op het moment dat de priester het heilige binnenging, werd er in de tempel een kleine bel geluid. Dan wisten de mensen die daar op de voorhof stonden te wachten dat nu de tijd van het gebed, van het middaggebed er was. En dan gaan die mensen daar ook in gebed en ze bidden hetzelfde. O God, verlos ons volk. Kom met de vervulling van uw belofte. Misschien hebben ze de woorden van Jesaja, dat adventsgebed van Jesaja, wel tot hun gebed gemaakt. O, dat u de hemelen scheurde, dat ge nederkwaamt. Het adventsgebed van het volk dat daar staat te wachten. Wie waren dat voor mensen? Wel, dat waren natuurlijk allereerst al die andere priesters die ook tot de dagorde van Abia behoorden. Dat waren de levieten. Maar dat waren ook mensen uit het gewone volk. Die niet alleen op de Sabbat, maar ook op een doordeweekse dag misschien wel naar de tempel gingen. En daar baden. En daar keken naar de offers. Een biddende priester en een biddend volk. Gemeente, daar liggen vanuit onze tekst eigenlijk ook een aantal vragen die tot ons komen. Want als u, als jij in de tijd van Zacharias geleefd had, had u erbij gestaan. Omdat je niet kan zonder het gebed. Omdat er geestelijk leven in uw hart is. En dat leven moet ademen. En de adem van het geestelijk leven het gebed is. En zonder die adem het leven ophoudt. Zou jij naar de tempel zijn gegaan? Laat ik het anders vragen, want we leven niet meer in de tijd van Zacharias. Zoek jij de binnenkamer op? En ken jij een leven van gebed? Dat is ook een vraag in de dienst van voorbereiding. Ken ik het adventsgebed? Och, dat gij de hemelen scheurde en dat gij nederkwaamt. Omdat ik het wel heb geleerd dat God moet komen, omdat het anders een verloren zaak is. Als Zacharias dat gebeden heeft en hij staat weer op, dan treft hem, en dat is het derde waar we vanmorgen bij stilstaan, een verschijning. We lezen in vers 11, en van hem werd gezien een engel des Heren staande ter rechterzijde van het altaar van het reukoffer. Zacharias, hij komt weer omhoog, hij heeft geknield gelegen en gebeden op het volk, helemaal alleen daar in de tabernakel, in de tempel. En dan gaat hij staan en dan maakt een geweldige schrik zich van een meester. Want dan ziet hij daar aan de rechterkant van het gouden reukofferaltaar een gedaante, een engel. Waarom schrikt Zacharias? Waarom valt er een vreze op hem, zoals vers 12 zegt? Is dat omdat hij niemand verwacht had in de tempel op dit moment? Nee, dat is niet de enige verklaring. Want we lezen telkens wanneer er een engel verschijnt, ook op andere momenten, dat mensen schrikken, dat er vrees over mensen komt. En waarom is dat dan? Omdat gemeente hier in het heilige van de tempel, als het ware, twee werelden elkaar ontmoeten. Aan de ene kant de wereld van de hemel, de plaats waar God woont, in zijn majesteit, in zijn heerlijkheid, in zijn lichtglans, in zijn heiligheid. En nu is God zelf niet gekomen, maar nu is er alleen maar een engel gekomen, een boodschapper van hem, Gabriël, die wel voor het aangezicht van God staat. En die heeft iets van die lichtglans van Gods heiligheid en van Gods majesteit meegenomen. Dat is de ene wereld. En aan de andere kant de wereld van ons zondige, onheilige mensen, die vertegenwoordigd wordt door Zacharias. Door Zacharias, zegt u? Die man is toch priester? Ja, hij is wel priester. Door Zacharias? Dat is toch die man die rechtvaardig is voor God en die wandelt in al de geboden en rechten van de Heere en die onberispelijk wordt genoemd. Ja, en toch, Zacharias is in zichzelf een zondig mens. Dat zullen we vanuit het vervolg van deze geschiedenis ook nog wel horen. Zacharias neemt zijn onheiligheid, zijn zonde mee in de tempel. En als daar nu die engel staat, Gabriël, uit die wereld van Gods licht en van Gods heiligheid, en Zacharias ziet dat met zijn eigen onheilige ogen, dan schrikt hij. Dan valt er een vrees op hem. Want zijn ogen hebben iets van Gods heiligheid gezien. En dan beseft Zacharias het. Ik kan voor God, zelfs voor een boodschapper van God, zelfs voor een engel, niet bestaan. Vrezen is op hem gevallen. Gemeente, daar ligt dan ook nog een vraag in deze dienst van voorbereiding. Want kennen wij zulke ontmoetingen met God? Ontmoetingen waarin we iets hebben gezien van zijn heiligheid, van zijn majesteit, van zijn lichtglans en van onze eigen duisternis, van onze eigen onheiligheid en zondigheid en kleinheid. En zijn we toen geschrokken, net zoals Paulus schrok En net zoals de herders in het veld laten schrikken. En net zoals hier Zacharias schrok. En net zoals Jesaja schrok toen hij God zag in zijn heiligheid. Dat is iets wat we heel Gods woord doorzien. Waar een mens oog in oog komt te staan met de heilige God. Daar gaat de mens schrikken van zichzelf. Van zijn zondige hart. Van zijn zondige bestaan en van het feit dat hij voor God niet kan bestaan. En als we nou nog nooit zo geschrokken zijn, kunnen we dan eigenlijk wel instemmen met Paulus als hij het zegt. Wij dan, wetende de schrik des Heren, kennen we God dan eigenlijk wel? Of houden we ons dan op de been met een beeld van God dat we zelf hebben gemaakt. Een beeld naar onze eigen zin. Een beeld van God waar we naar kijken kunnen terwijl we rechtop kunnen blijven staan. Een beeld van God waar we niet voor buigen. Waar we niet van schrikken. Maar kennen we God dan wel? Gemeente, zo hebben we met elkaar nagedacht over Zacharias. Over wat over hem verteld werd. Over het voorrecht dat hem ten deel viel. Over de verschijning die hem te beurt viel. En eigenlijk zijn ons drie vragen aangereikt. Drie vragen voor de week van voorbereiding. Drie vragen om ons leven te onderzoeken in het licht van Gods woord. Wat getuigt God van mij? Is dat hetzelfde als wat er door genade getuigd kon worden van Zacharias en van Elisabeth? Dus niet wat getuig ik van mezelf? En ook niet in de eerste plaats wat getuigen anderen van mij, maar wat getuigt God van mij? En de tweede vraag, behoor ik tot dat biddende volk? O Heere, dat u de hemelen scheurde en dat u nederkwam. En het derde, heb ik God ontmoet en ken ik hem in zijn heiligheid, in zijn majesteit. En heb ik leren buigen. Ja, waarom, zegt u, om een bang mens te worden? Is dat de bedoeling? Nee, gemeente, om een Godvrezend mens te worden. En dat is iets anders dan een bang mens. Een Godvrezend mens is een mens die voor de Heere buigen moet. En die het beseft, ik kan voor hem niet bestaan. En die toch ook iets ziet van de genade die er bij de Heere te verkrijgen is. En die hem niet kan loslaten. Die voor hem buigt en aan zijn voeten valt. En als die drie vragen vanmorgen in de preek gesteld zijn, dan hoop ik, gemeente, dat voor ons allen, voor u en voor jou en voor mij mag gelden, dat we er niet te snel mee klaar zijn. Dat we niet snel zullen zeggen nee. Want dat is geen best teken. Als ik drie keer nee moet antwoorden. Nee. God kan dat van mij niet getuigen. En nee, tot dat biddende volk behoor ik niet. En nee, God ontmoet in zijn heiligheid, dat is ten diepste voor mij een onbekende zaak. O, en als het nee is, gemeente, als het nee is, laat het u dan aan de voeten van de Heere mogen brengen. Laat u hem te voet mogen vallen met dat nee. En tegelijkertijd, ik hoop ook niet dat het automatisch en heel snel ja is. Want dat zou ook niet zo'n best teken zijn. Kan God dat van mij getuigen, onberispelijk en gaande in al de geboden en rechten van de Heere? Ja hoor. En behoor ik tot dat biddende volk? Ja. En heb ik God ontmoet in zijn heiligheid en mezelf leren kennen? Ja, natuurlijk. Nee, gemeente, ik hoop dat het ons allen mag brengen aan de voeten van de Heere. Dat het ons veel gebed mag geven. of dat nu is omdat u er nog niets van kent, maar dat u er biddend om verlegen wordt, echt om verlegen wordt, of dat u zegt: en als ik op mijn eigen leven zie, dan zie ik zoveel schuld en tekort, en toch door genade mag ik niet ontkennen dat de Heere echt in mijn leven gewerkt heeft. Maar als dat zo is, oh, dan is dat toch ook nog met zoveel gebrek van uw kant. Dan is er nog zoveel struikelen in al de geboden en rechten van de Heere in plaats van wandelen. En dan is er nog zoveel gebrek in het gebedsleven en zoveel tekort ook daarin. En dan is er nog zoveel oppervlakkigheid en dan heb ik het nodig om iedere keer weer te zien wie ik zelf ben en wie God is. En daarom laat het ons mogen brengen in het gebed. En laten we door Gods genade voor het eerst of opnieuw bepaald mogen worden bij datgene wat ons ontbreekt. En laat dat dan ook schuld mogen worden. Maar laten we het in onze schuld ook niet kunnen uithouden. Maar mogen vluchten voor het eerst of opnieuw tot Christus. Om door het geloof op Hem te steunen. Want als dat mocht gebeuren in uw leven, dan ontmoet u aanstaande zondag aan de tafel van de Heere ook geen vreemde. Amen.